Ja, liefdesverhalen vanuit het Volkshotel Gather Room. Bij mij op het bed aangeschoven, Mark Miras. Mark, welkom.
Hallo.
Ja, jij bent wetenschapsjournalist. En er kwam een moment dat je dacht, die liefde, dit wordt een boek. En dat werd jouw boek Liefde. Wanneer was dat?
Dat was in 2010, denk ik. Ik had een boek geschreven over de hersenen heel breed. Over echt alle aspecten van ja, wat hersenonderzoek vertelt over onszelf. En eigenlijk in ieder hoofdstuk kwam ik de liefde weer tegen. Alsof dat een soort onderliggend thema was. En ik merkte ook bij heel veel vrienden van mij dat ze eigenlijk altijd aan het worstelen waren met die liefde. En toen dacht ik, nou, dan wil ik daar een boek over schrijven.
Ja, dan dat worstelen met die liefde. Ja, iedereen heeft het. Maar is dat wetenschappelijk te benaderen?
Ja, dat kan je. Nou, wat mij opviel toen ik mij erin ging verdiepen was dat. Wij denken altijd dat liefde ergens klopt. Hè? We wachten en we hopen dat het op een gegeven moment allemaal in elkaar valt. En dat we dan helemaal gelukkig zijn en dat we dan gelukkig blijven. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat de liefde eigenlijk uit allerlei onderdelen bestaat die nooit met elkaar zullen passen. Want de liefde is ontstaan in miljoenen jaren. En het ene onderdeel is een hele andere tijd ontstaan dan het andere. Dus het is niet één systeem. Het is niet één idee. Het bestaat uit allerlei tegenstrijdige dingen. En dat betekent dat je dus niet moet hopen en niet moet verwachten dat het ooit klopt. En misschien is dat ook wel het mooie van de liefde. Dat het je altijd in beweging houdt. Juist dat het niet klopt, betekent dat we altijd wakker blijven.
Maar is het dan niet heel gewaagd om daar een boek aan te wijden? Omdat het voor niemand hetzelfde is?
We zijn ontzettend verschillend, dat klopt. En juist dat maakt het zo intrigerend. Als je die verscheidenheid ziet, terwijl we altijd de neiging hebben om elkaar de les te lezen over de liefde. Het moet op een bepaalde manier. En we willen eigenlijk dat iedereen het op dezelfde manier beleeft en ondergaat als wij zelf. En als je beter kijkt, dan zie je dat het juist een vat van tegenstellingen en van enorme verscheidenheid is. En dat vind ik op zich al een heel waardevol inzicht. Omdat je ineens realiseert van ja, kennelijk is het dus heel privé. En de ene ervaart de liefde op de andere manier dan de ander. En de ene kan dus ook op een andere manier gelukkig zijn dan de ander. En laten we elkaar dus niet de les lezen erover.
Ja, je bent al 25 jaar bij jouw eigen vrouw. Hoe is dat bij jou? Is zij jouw ware liefde?
Nou ja, dit ga ik niet met iemand anders meemaken natuurlijk, 25 jaar. Dat haal ik niet meer, denk ik. Dus in die zin is zij mijn ware liefde, ja. Maar het betekent niet dat het altijd makkelijk is en ook niet dat het vanzelf gaat, integendeel.
Wat zijn de momenten dat het niet vanzelf gaat?
Nou, dat zijn de momenten dat je elkaar niet begrijpt. Ook de momenten vooral dat je met andere dingen bezig bent, waardoor je gewoon niet meer aan elkaar toekomt. Waardoor geleidelijk aan het één grote gewoonte wordt. Er is helemaal onderzoek gedaan in Amerika waar blijkt dat mensen. De beste relaties zijn relaties waarbij mensen dankbaar zijn voor de rol die ze in elkaars leven spelen. En dat is juist wat zo snel verdwijnt. Want als je op een gegeven moment ja, alles gewoon wordt. De ene doet dit, de andere doet dat. Je hebt een soort rollenpatroon gekregen met elkaar. En ineens merk je dat je eigenlijk gewoon verwacht dat die ander dat voor je doet. En dat er dus helemaal niet die dankbaarheid meer is. Dus sleur en gewoonte is de grootste vijand van de liefde. Plus angst. Angst is ook een hele grote vijand van de liefde.
En een hele slechte raadgever dus.
Ja, angst is. Er is een mooi Spaans spreekwoord dat zegt: liefde en angst eten niet van hetzelfde bord. En ik denk dat het waar is. Als je bang bent, als je bij elkaar blijft uit angst om van elkaar weg te gaan. Als je in je liefdes laat leiden door angst. En ik denk dat dat heel veel gebeurt. Dan is dat geen beste basis om gelukkig te worden in liefde.
Even naar het neurologische aspect van de liefde, want je bent wetenschapsjournalist. Ja. Wat maakt dat wij verliefd worden?
Ja, verliefd worden, dat ontstaat door. Ja, op een bepaald moment gaan er stoppen doorslaan in je hoofd. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat die ander leuk is. Die ander aan bepaalde criteria voldoet. Die jouw hersenen kennelijk heel geschikt vinden als potentiële partner. En dan zetten ze op een gegeven moment de verliefdheid aan. En ja, wordt wel gezegd, verliefdheid, dan ben je een beetje gek. En dat is ook wel zo te zien. Hoor. Als je gaat kijken naar wat er allemaal op tilt raakt als je verliefd bent. En dan heeft dat veel gelijkenis met dwangneurose bijvoorbeeld. Mensen die een dwangneurose hebben een heel laag serotonineniveau. Dat zorgt ervoor dat ze steeds weer hetzelfde doen. En iemand die verliefd is, heeft ook een extreem laag serotonineniveau. Vandaar dat je alleen maar kunt nadenken en in al je gedachten steeds weer diezelfde persoon tegenkomt. Daar zit iets dwangmatigs in.
Wat zijn dan de gekke dingen die mensen gaan doen?
Ja, Nou, heel raar is het dat je gedachten niet meer kunt wegzetten. Je bent alleen nog maar met die persoon bezig. En je kunt je ook alleen nog maar een leven voorstellen waarin die persoon een centrale rol speelt. Een ander nadelig effect van verliefdheid is ook dat je juist tegelijkertijd aan jezelf gaat twijfelen. Dus die ander is alles. En domineert al je gedachten. En je vindt jezelf eigenlijk een beetje stom. En dat komt ook door dat lage serotonine niveau. Serotonine zorgt ervoor dat je lekker in je vel zit, normaal. En dat verdwijnt dus. Tegelijkertijd voel je heel gelukzalig natuurlijk. Hè. Dat heeft dan met hele hoge niveaus van de stof dopamine te maken. En dopamine, dat geeft dat gevoel, dat euforisch gevoel. Dus het is een cocktail van emoties. Een cocktail van stoffen ook in je hersenen. En als je daarover nadenkt van waarom heeft de natuur dit verzonnen, dan gaat het over een toestand van twijfeloosheid laten ontstaan. Het is de bedoeling dat je niet meer twijfelt. En dat is natuurlijk belangrijk, want als we altijd zouden blijven twijfelen, als we altijd zouden blijven verlangen naar, of nieuwsgierig zouden blijven naar die ander die misschien nog binnenkort binnenkomt en die nog mooier is dan alle mensen die je tot nu toe ontmoet hebt, dan zou het ook niet opschieten met evolutie. Dus er moet een soort, er moet op een gegeven moment de stop doorslaan. En er moet op een gegeven moment dat die twijfeloosheid ontstaan, waardoor je denkt van met deze persoon ga ik mijn hele leven samen blijven. En dat is verliefdheid.
Ja, en in jouw boek beschrijf je ook dat het gebruiken van voorbehoedsmiddelen, zeg maar de pil en de spiraal bij de vrouw, ervoor zorgt dat je biologisch gezien ineens op andere mannen valt dan dat misschien wel jouw ideale partner zou zijn. Hoe zit dat?
Nou, die keuze, hè, dat eerste gevoel van dit is hem, wat ervoor zorgt dat die stoppen gaan doorslaan, dat ontstaat voor een belangrijk deel door geur. Vrouwen worden heel sterk door geur getriggerd. Die hebben een hele gevoelige neus vanaf het moment dat ze gaan menstrueren. En waarschijnlijk ligt er een soort genetisch profiel maak je eigenlijk van die ander. Die neus van de vrouw die kijkt of de man genetisch bij haar past. Maar het slikken van de pil zorgt ervoor dat die neus als het ware de andere kant op gaat ruiken. Die gaat juist geuren die normaal juist niet lekker gevonden zouden worden, gaat ze juist wel lekker vinden. En andersom, waardoor je dus eigenlijk op foute mannen gaat vallen, zou je kunnen zeggen. En dat is toch op zich niet zo'n probleem, totdat je natuurlijk stopt met die pil en je neus ineens weer de juiste kant op gaat ruiken. En dan zit je op de bank naast iemand die je eigenlijk een beetje vindt stinken.
Maar is dat dan niet heel gek? Want tegenwoordig, ik denk dat alle jonge vrouwen al steeds eerder ook voorbehoedsmiddelen krijgen voorgeschreven. Ja. Aan de pil gaan, ook met hormonale dingen. Dat het steeds gebruikelijker is. Dus eigenlijk maken we dan op jonge leeftijd al een foute partnerkeuze. Of moet ik dat niet zo zien?
Ja, nou, dat kan ervoor zorgen dat je foute partnerkeuze. Kijk, het kan een hele geschikte, kerel zijn. Alleen de seksuele aantrekkingskracht zou wel eens wat minder kunnen zijn. Je valt op mannen waar je op de lange termijn seksueel minder door bevredigd wordt. Dat is het gevolg van dat die pil als het ware je neus de verkeerde kant op richt.
En hoe zit het andersom voor mannen? Want
mannen die zijn wat simpeler in de liefde. Mannen die ruiken op ten eerste helemaal heel weinig. Die zijn heel visueel ingesteld. En die gaan zeker niet zo'n heel geavanceerde keuze maken. Vandaar dat mannen ook niet zo kieskeurig zijn in de liefde. Vrouwen, als je heel goed gaat kijken, dan zie je dat eigenlijk altijd vrouwen bepalen wat er gebeurt. Vrouwen maken de keus. En vaak maken ze hem wijs dat hij het initiatief neemt. Maar in feite, als je heel goed kijkt, dan zie je dat zij altijd het initiatief heeft. Dus nogmaals, mannen zijn minder kieskeurig, minder specifiek. Het is de vrouw die het meest te verliezen had in de evolutie bij een verkeerde partnerkeuze. Want dat kind dat zit 9 maanden in je buik. En vervolgens als het dan ongezond ter wereld komt, dan zit jij vooral met de gebakken peren en hij toch wat minder. Alhoewel hij natuurlijk ook best meezorgt. Want de afgelopen 100.000 jaar zijn mannen ook wel heel erg betrokken geweest al bij de opvoeding. Dus het is niet zo dat hij maar gewoon weer vandoor ging.
Weer gaat jagen.
Maar evolutionair gezien is het wel logisch dat zij het meest kieskeurig is. En dat is nog steeds zo.